Het volgende onderwerp is de consultatiekader voor de regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland. Daar heeft u een mening over. Nou, we hebben daar de portefeuillehouder, dus de heer Bakhuis, u alle bekend, en verder de andere ondersteuning van de heer De Jong, ook bekend. U wordt gevraagd, gaat u uitleggen, een positieve consultatie af te geven over het voorgestelde kader. En dan wilt u weten wat een positieve consultatie is. Nou, dat weet ik natuurlijk. Een positieve consultatie is een vorm van raadplegen zonder bevoegdheid. Je spreekt uit dat je positief bent over hetgeen wordt voorgesteld. Er is geen wettelijke grondslag en er bestaat geen verplichting tot positieve consultatie. Dat is dus wat een positieve consultatie is, maar u wordt wel gevraagd positief in te stemmen. Negatief instemmen kan immers niet. Als u overigens geen positieve consultatie afgeeft, dan zal de burgemeester de uitkomst meenemen bij de behandeling in het regionaal college. En het college heeft inmiddels al wel een positieve consultatie afgegeven. En op vragen van D66, die u volgens mij allemaal gehad heeft, is ook de tekst daarvan tot u gekomen. Nou, we doen het weer in één termijn. Interrupties mag dus wel op elkaar, op te spreken en niet op elkaar. En de burgemeester gaat dan na afloop alle vragen beantwoorden. En daarna komt weer het vraagje of het een hamerstuk is. En zo ja, waarom niet? Hè? Andere kant op, meneer Bamberg.
Dank u, voorzitter. Ja, toch maar iets breder dan positief ja of nee. Een aantal vragen. Ook om het een beetje te plaatsen voor mezelf in de lokale discussie die we onlangs gestart zijn over onze integraal veiligheidsbeleid. Het college stelt gelukkig expliciet dat het voorgelegde kader voor maar liefst 41 gemeenten goed past bij ons eigen voornemen. Maar onderbouwt dat verder niet. Dus ik ben wel benieuwd waar dat op gebaseerd is. Of zijn er voorbeelden waar u dat op baseert? Enkele vragen aansluitend daarop. De gezamenlijke prioriteiten zijn, ik citeer, gebaseerd op een analyse van de lokale integrale veiligheidsplannen. Maar we zijn juist met ons eigen lokale integrale veiligheidsplan pas net begonnen. Dus vraag ik me af, loopt dit dan per definitie 4 jaar achter op lokaal? Of hoe moet ik dat zien? Want wij zijn nog niet klaar, onze prioriteiten zijn nog niet gesteld enzovoort. Tweede vraag, bewoners geven volgens een stuk prioriteit aan verkeer, staat op pagina 4. En ik vraag me af of dat naar verwachting leidt tot grote verschuivingen in inzet, in prioritering, aangezien verkeer nu niet veel prioriteit lijkt te hebben. En een derde, misschien een vraag die er enigszins verband mee houdt. We hebben eerst wel toen wel een concentratie toegezonden gekregen met betrekking tot de nationale politie. Is hier niet geagendeerd. Heeft het er verband mee? Zo nee, gaan we dat nog ergens anders bespreken of wat doen we daar verder mee? En daar wil ik het bij deze termijn bij laten.
Helder, kort en bondig, dank u wel. Meneer Schubind, Kamer Schoenings.
Ja, voorzitter, dat heb ik mij eigenlijk ook afgevraagd. Positieve consultatie, wat is dat? Positief. Betekent dat het college nou geen genoegen neemt met ja, mits of nee, tenzij? Moet het dan positief zijn? Zijn er geen nuanceringen? Dat is een algemene opmerking, voorzitter. En voorzitter, onder het kopje wat willen we bereiken, noemt het college streefpercentages. Daling criminaliteit 10%, afname gevoel onveiligheid ook 10%. Daling jongerenoverlast 10%, 10% minder geweldsdelicten, 15% minder woninginbraken. En voorzitter, dit zijn toch zeer magere percentages en dat te bereiken in 3 jaar tijd. Ja, dus ik vraag me af, via die 10% is het college daar zelf blij mee of zou het niet hoger moeten zijn? Overigens, waarop zijn die percentages gebaseerd? Hoe kom je nou aan die 10%? In 3 jaar tijd, voorzitter, moet regionaal 60.000 verdachten zijn opgepakt. Ja, toen dacht ik, ja, 60.000, waar komt dat vandaan? Wilt u dat uitleggen? En bij 90% van de gevallen moet interventie hebben plaatsgevonden. Nou, dat is een mooi percentage, vind ik. 90%. Maar wat bedoelt het college met interventie in dit geval? Wat moet ik me daarbij voorstellen? En voorzitter, steeds weer duikt Burgernet op. U weet wat GroenLinks ervan vindt. De heer Monneu zegt, we draaien altijd het bandje af. Nou, dat bandje draai ik niet meer af. U weet wat wij ervan vinden. Ik zou eigenlijk willen weten welke bijdrage nou Burgernet concreet en dan in absolute cijfers levert aan terugdringen van onveiligheid. We hebben het zo vaak over, maar ik zou dat toch graag willen zien. En als de burgemeester...
Meneer Sloer, interruptie. Als u nou eens lid van Burgernet zou worden...
Ja.
U krijgt altijd één telefoontje met de vraag.
Ja.
Er is wat aan de hand. Hè, bijvoorbeeld een wat verdwaasd raadslid of oud-raadslid van GroenLinks loopt door de Partij Noord. Hè, even als voorbeeld. Nou, en na een half uur krijg je dan een telefoontje terug. We hebben hem gevonden. Vlak bij de Haarlemse dijk. Nou, daarmee bewijs je, heeft de burger heel snel het idee, er wordt wat mee gedaan en er wordt een resultaat geboekt. En eerlijk gezegd heb ik dat regelmatig gehoord.
En wat is jouw argument?
Ja,
dat wil meneer Wijntje graag van u weten.
Als gemoedsbezwaarder kan ik daar niet op ingaan, dat doe ik dus niet. Want mijn vraag is, wat levert het nou op? Ik wil dan, nou, we moeten verder niet over zeuren, voorzitter. Ik wil nog cijfers zien welke bijdrage dat levert. En dan kunnen we misschien nog wel met de heer Wijntjes over hebben als lid van Burgernet. Voorzitter, over Burgernet, als u dat niet paraat heeft, mag dat ook slechter beantwoord worden. Want het gaat eigenlijk mij om de aantallen. En u wilt doelen bereiken door, ja, dat vind ik eigenlijk een mooie, voorzitter, een bundeling van krachten. Ja, toen ik dat al dacht, ik, ja, wat voor krachten bedoelt u eigenlijk? Wat voor soort krachten moeten worden gebundeld? Ik weet wel wie het zijn die krachten moeten bundelen, maar wat voor soort krachten moeten worden gebundeld? En de veiligheidscoalitie, dat is nog een mooie, houdt zich bezig met preventie en repressie. Toen dacht ik, ja voorzitter, kan dat en mag dat? Als iedere partner, en dan gaat het om ondernemers, bewoners, corporaties, zich gaan bezighouden met repressie. Is dat de bedoeling? Of is dat niet iets voor het Openbaar Ministerie of de politie? En de laatste, voorzitter, in dit kaderstuk mis ik eigenlijk, en het is een kaderstuk en daarom mag het wat mij betreft kort zijn, een korte privacyparagraaf wordt niet eens genoemd. Privacy wordt niet genoemd. Ook preventie wordt niet uitgelegd en dat vind ik eigenlijk een tekortkoming. De repressie, ik krijg zo de indruk dat het eigenlijk als paardenmiddel wordt gebruikt. En ik heb nog kort geleden een recent onderzoek gelezen van Bernasco en Weerman. Die zeggen, Nederland wordt echt niet veiliger alleen maar met straf. Wel als er ook meer preventie is, betere integratie, meer perspectief en sterkere cohesie. Nou, als dat niet samengaat met repressie, voorzitter, preventie, dan helpt dit niet. Dus ik zou graag willen weten waarom eigenlijk dit buiten het kader is gevallen.
Meneer Gadelle, wil u een vraag stellen? Nog een keer de knopje.
Nog een keer. Doet hij nu?
Ja.
Wat mij een beetje verbaast in uw betoog is dat u vrij stevig inzet op die percentages groter maken en het middel, namelijk een stuk repressie, hè, waar ook een stuk afschrikwekkende werking van uitgaat, dat u dat afwijst. Hè, gaan we dan met een slappe vaatdoek aan de slag? Hè, of natte krant, ja.
Nou voorzitter, dat heb ik dus absoluut niet gezegd. Ik wijs het niet af. Ik vind alleen maar die 10% aan de magere kant. Het zou eigenlijk meer moeten zijn. En mijn vraag is dus, hoe komt het college nou aan 10%?
Maar dat wil u met minder repressie bereiken.
Nee. Ja, dus, ja wacht eens even.
Ik begrijp dat u die repressie dus niet afwijst als middel.
Nee, natuurlijk niet. Boefjes moet je vangen, dat begrijp ik ook wel. Maar je moet ook veel sterker inzetten op preventie. En daar zit het eigenlijk in. Daar zit de oplossing ook in. Kun je niet zeggen, nou, repressie doen we dan voor 90% en preventie 10%. Die verhouding is niet juist.
Oké, dank u wel meneer Schuwind. Een paar puntjes, u bent ook over de streep. Meneer Gadelle.
Dank u wel voorzitter. Wij hebben als VVD-fractie de kader veiligheidsstrategie 2012-2014 positief beoordeeld. We denken dat een aantal prioriteiten op een goede manier gelegd zijn. Ook prioriteiten die wij, die gezamenlijk in de regio ontwikkeld zijn, die zien we in de lokale problematiek terug. Ik wijs daarbij bijvoorbeeld op de overlastgevende criminele jongerengroepen waar we het nodige mee te doen hebben. Woninginbraken, geweld, straatroof en dergelijke, uitgaansgeweld. Allemaal dingen die geregeld in het nieuws zijn en waar mensen zich onveilig door voelen. En wij denken dat het een heel belangrijke zaak is dat het onveiligheidsgevoel met een goede regionaal gecoördineerde aanpak, dat opgepakt wordt.
Even een interruptie van meneer Troost. Ja.
Voorzitter, ik vind het altijd zo prachtig. De VVD leest het stuk en zegt dat is hartstikke goed en dat gaan we doen. Maar wat dacht u dat de veiligheidsregio's konden betekenen in de doorslag? Om eens een voorbeeld te geven. Waar we nu vele jaren problemen hebben. Waar dan een lokale wijkagent volgens de PvdA plus een wijkverantwoordelijke. Die kennelijk al die jaren hun werk gedaan hebben, maar zonder al te veel resultaten nu de problemen op moeten lossen. Hoe gaat de veiligheidsregio daar nou iets aan verbeteren? En zo kunt u natuurlijk, meneer Schoenbind stelt heel veel vragen, maar zo kunnen we nog een heleboel voorbeelden geven.
Meneer Gadelle, gaat u antwoord geven?
Ik denk dat we hier niet op allerlei individuele problematieken ingaan. Op dit moment zijn we bezig een kader voor veiligheidsstrategie met elkaar te bespreken. En in dat kader wordt een van de zaken die daar genoemd is overlastgevende en criminele jongerengroepen. Nou, dat zijn precies zaken waar wij ook mee te maken hebben. En zoals u weet komen die jongeren niet alleen uit de wijk, maar kunnen uit de hele regio komen. En de problemen die zij veroorzaken hebben ook een uitstralende werking. In een aantal gevallen denk ik dus dat het goed is, ook omdat de politieprioritering niet alleen lokaal bepaald wordt, maar daar ook een regionale input op is, dat die overlastgevende jongerengroepen als prioriteit in Nederland genoemd zijn. Als we naar de cijfers kijken, denk ik dat dat ook terecht is. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het vernielingspercentage, wat dat Nieuwegein natuurlijk ook mee te maken heeft, zit dat met 9,9% beduidend hoger dan in de hele regio Utrecht, waar het maar 7,6% is. En wanneer we kijken naar jawel, maar het is met 9,9% nog altijd 35% hoger dan het gemiddelde in de hele regio Utrecht. En dan kan het wel afgenomen zijn, maar is het toch nog aan de hoge kant. Hè? Wanneer u bijvoorbeeld in Oudewater woont, is het 2 keer zo veilig qua vernielingen. Ja. Ik geef maar een voorbeeld. En als ik dat lijstje naloopt, zijn er meer. U vindt dat misschien een stuk. Als ik verder kijk, wordt ook in het stuk rond die aanpak van overlastgevende jongeren wordt aangegeven dat dat met voorrang aangepakt moet worden, omdat dat een belangrijk punt is voor bewoners die hun veiligheid willen ervaren. Dus dat daar met een gezamenlijke prioriteit aandacht aan besteed wordt, ik denk dat dat stuk daar duidelijk aanleiding toe geeft en we hebben daar zelf ook om gevraagd. Wat wij van belang vinden is dat wanneer we de betrokkenheid en vertrouwen wat genoemd wordt op pagina 2 van het stuk. En daarom worden een aantal partijen genoemd die zich betrokken dienen te voelen bij, wordt bijvoorbeeld Burgernet genoemd, maar bij het veiliger maken van Midden-Nederland worden een aantal partijen genoemd. Wat de VVD graag zou willen zien, dat ook de wijknetwerken daar een plek in krijgen. We hebben dat in Nieuwegein, hebben we dat wijkgericht werken stevig aangepakt. We hebben in het coalitieakkoord ook afspraken gemaakt over extra stadstoezicht. En bepaalde welzijnstaken we die via wijkgerichte aanpak inzetten. En het lijkt me verstandig dat daar waar dat kan ook die meer betrokkenheid en vertrouwen daar die partner in opgepakt wordt. Omdat een aantal van die partners ook in die wijknetwerken samenwerkt. Dan op pagina 2 wordt een ander doel genoemd, namelijk dat het niet loont, crimineel gedrag, dus lik op stuk, straf, bestuurs- of fiscaal recht. Wij zouden graag zien dat de privaatrechtelijke mogelijkheden waar die ingezet kunnen worden om vandalen te laten betalen, dat dat ook opgenomen wordt of in ieder geval meegenomen in de verdere bespreking. Dan op pagina 4 wordt jeugdoverlast genoemd, daar heb ik net het nodige over gezegd. Onze problemen in de Fokkensteeg en doorslag en ook vanuit de problematiek met de coffeeshop, de onderzoeken die daarbij geweest zijn, denk ik dat dat zaken zijn die goed opgepakt moeten worden. Wij denken dat het verstandig is om die prestatieafspraken met elkaar te maken. Wij vinden het ook van belang dat wanneer er afgerapporteerd wordt, er steeds goed vergelijkbare stukken zijn met jaren daarvoor. Hè, zodat je de trend en ja, eventuele intensiveringen ook in resultaten kan terugzien. Met andere woorden, VVD steunt de aanpak zoals die hier voorgesteld wordt met de kanttekeningen die gemaakt zijn. Dank u.
Positieve consultatie ten aanzien van de regionale veiligheidsstrategie. Dus laten we niet al te veel op de details inzoomen. Meneer Troost, ik denk dat u het woord gaat voeren.
Voorzitter, dat was uw eigen partij en ik ben ook bijzonder blij dat zij in...
Ik hoor de voorzitter volstrekt neutraal te zitten, hoor. Dat ja. Probeer ik ook.
Nee, maar ik herinner u even en ik ben ook bijzonder blij dat de VVD zoals gebruikelijk weer zo kort en krachtig met heldere maatregelen heeft aangegeven waarom zij de positieve consultatie zullen steunen.
En dit was uw inleiding. Gaat verder.
Wij zullen dat ook steunen, want dit ding betekent een versterking van de positie van de gemeenteraden in de veiligheidsaanpak en dat is een waardevolle ontwikkeling. Dus eigenlijk heeft de VVD gelijk. En GroenLinks ook. Want de VVD vertelt allemaal wat er al fantastisch gaat en GroenLinks vertelt allemaal wat er nog niet deugt. Het enige probleem wat ik heb is deze hele consultatie is volledig onbegrijpelijk. Wij hebben een veiligheidsregio, nu hebben we, nou ik hoor, ook een veiligheidscoalitie. We hebben de zuidwestkant van de politiedienst die ook wat voor ons schijnt te doen. En ondertussen roept er de VVD van de percentages zijn verbeterd. Nou, dat heb ik nergens gezien hoe dat gebeurd is, waarom het gebeurd is en wie daar dan voor zich voor in het zweet gewerkt heeft. En dat maakt dat dit hele stuk, ik denk, op het niveau van de raad een zaak is waar we meestal de tijd niet voor hebben. Ook de kennis niet voor in huis hebben. En dan zeg ik het hele zaakje bij elkaar, is een geweldig goed initiatief, leuke vraag van D66... Maar ik denk dat we er weinig of niet mee opschieten. Tot mijn spijt.
Meneer Gadelle, wil u nog een interruptie plaatsen?
Ja, ik vind het jammer dat u hier zo badinerend mee omgaat. Veiligheid is toch een van de belangrijkste zaken waar ook met name ouderen om vragen. Die willen veilig over straat gaan. Hier worden een van de prioriteiten is ook geweld aanpakken. Straatroof, waar ouderen uw eigen kiezers mee te maken hebben, die niet 's avonds over straat durven naar een pinautomaat om geld te halen, dat daar wat aan gedaan wordt. Ik snap niet dat u zich zo badinerend met dit praatje ervan afmaakt.
Meneer Troost, u mag reageren, het hoeft niet.
Nou, u dacht toch niet dat ik deze priet praat zonder commentaar laat? Want u herhaalt uzelf. U gaat vertellen wat er allemaal zou moeten. En u heeft het nu gevonden, want we hebben nu een veiligheidsregio en ik ga dat allemaal oplossen. Nou, ik geloof er geen woord van en ik ben helemaal niet badinerend. Ik zit mij in feite te irriteren, en ik zeg het beleefd, over dit soort maatregelen waar niks van terecht komt als er niet wat uitvoering bij past die inderdaad doet waar de burger om vraagt. En volgens u gaat dat kennelijk op een VVD-manier automatisch. Ik geef een prachtige voorbeeld, de man die het kapot maakt moet betalen. Dat roept u, dat is een lege kreet. Dat moet in Den Haag opgelost worden. Kunnen we hier niet oplossen. En daarom ben ik het helemaal niet met u eens met de manier waarop u hierover praat.
Ik schat in dat de volgende fractie aan het woord is. ONS.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is wat eigenlijk dit weer toevoegt. Die consultatie aan al datgene wat met een regelmaat hier aan stukken rondom deze problematiek passeert. Dus daar wil ik graag antwoord hebben op de portefeuillehouder, van de portefeuillehouder. Verder.
Heren, kunt u ook luisteren naar
de... Verder als ik kijk op een gegeven moment dat de ontwikkelingen van 2006-2011... dan zie ik daar alleen maar positieve ontwikkelingen. Het is allemaal blanco, het is allemaal een daling. Maar als ik dan wordt er ineens weer een andere terminologie gebruikt, en dan moet ik het nog steeds proberen te begrijpen. Dan praten we ineens over gunstig, gemiddeld en ongunstig. En dan ziet het er in 2011 ineens helemaal anders uit. Dan hebben we nog één plekje, als het gaat over de woninginbraak, wat nog enigszins positief is. En gaan we nog een bijlage verder naar bijlage 2, dan wordt het toch allemaal weer lichtelijk kommer en kwel. Dus ik vind het een heel typisch iets, dus dank u wel.
Oké, namens Leefbaar, wie mag ik het woord geven?
Dank u wel, meneer de voorzitter.
Meneer de Jong.
Ik wil even reageren namens Leefbaar en Trots. Ik vind het een rommelig stuk. Een rommelig stuk, omdat als je begint op pagina 1, kader veiligheidsstrategie 2012-2014, je ziet daar een prachtige statistiek van 2006 tot 2010, met daarboven veiligheidsontwikkeling in Nederland, zie bijlage 1. En bijlage 1 gaat bijna alleen maar over 2011, hoe het er toen allemaal veranderd is ten opzichte van de statistiek. Dus was het dan niet handig geweest om een statistiek van 2006 tot 2011 te maken? Je zit moeten continu allemaal dingen interpreteren ten opzichte van de statistiek, die je eigenlijk er helemaal niet mee te doen. Ik vind het een rommelig stuk. Dan op pagina 2 over meer veiligheid. Dat is dan eigenlijk gewoon van wishful thinking. Ten opzichte van 2010 willen we in 2014 de volgende resultaten hebben bereikt. Dubbele punt. Boom. Meer veiligheid. Punt 3. In de periode 2012 tot 2017 in Nederland minstens 60.000 verdachten opgepakt. Geweldig. Maar hoeveel daarvan zijn ook daadwerkelijk veroordeeld? Want dat is dus helemaal niets. We realiseren ons niet dat we in een rechtsmaatschappij lopen waar de strafadvocatuur van Nederland het opleidingscentrum is voor jeugdige criminelen om vooral de dans te ontspringen. En dat ze dan zelf zeggen, we hopen ze meerdere malen te pakken, dan hebben we misschien alsnog een zaak.
Meneer Gadelle wil u interromperen.
Ja, u heeft het hier over de taken die rechters uitoefenen in dit land. Volgens mij is dat niet aan de orde op het moment. We praten hier over zaken die met opsporing, vervolging, preventie en dat soort zaken te maken hebben. Niet over de rechterlijke macht, die valt buiten de reikwijdte van dit stuk.
Daar heeft u helemaal gelijk in. Maar het ene hangt onlosmakelijk samen met het andere. Je kan wel 60.000 oppakken, die vervolgens de dag later op straat gaan, draaideurcriminelen worden. En we kunnen de hele veiligheidsstrategie ontwikkelen om continu deze mensen op te pakken, die allemaal door het falende rechtssysteem continu weer op straat staan.
En heeft u daar cijfers over die deze beweringen aantonen?
Ik kom regelmatig in rechtszaken waar mensen die opgepakt zijn van woninginbraken, en die worden, dat is ongelooflijke creatief wat daar aan de orde van de dag wordt gelegd, hoe ze zich eruit draaien, dat is allemaal ingefluisterd door advocaten. Dat kunnen deze mensen echt niet zelf denken.
Goed,
dat weet u net zo goed als ik.
Meneer Jongens, u nu
dus
verder
ik vertel nu niks nieuws.
Als u nu verder gaat met het bespreken van de consultatiekader regionale veiligheid.
Met andere woorden, meer veiligheid is prachtig, maar ik vind het wishful thinking. Ik wil graag concrete cijfers. Hoe willen we dit bereiken? Boterzacht. Allemaal fantastische ideeën van we gaan dit doen. Alsof we dat niet al doen. Ik verbaas me daarover. Dan gaan we verder met de bijlages. Dan staat er in bijvoorbeeld op een gegeven moment ook nog even op diezelfde pagina. Dat is dus de prioriteiten van de regio's. 4 prioriteiten. Maar wat heel prettig zou zijn, dat er één hele grote prioriteit bij zou zijn. En dat is de prioriteit handhaving. We kunnen allemaal plannen maken, maar als we niet handhaven, is het allemaal gebakken lucht. En wij handhaven niet. Dan kunnen we nog even doorgaan op pagina 6. Dat is
meneer Van der Voort, ga ervan.
Maar meneer de Jong, als u toch naar de nagestreefde getallen ziet, zoveel mensen meer oppakken, zoveel mensen meer woningen inbraken, dan ben je toch aan het handhaven?
Meneer de Jong, kort.
Nee, je bent gewoon, dat is taakvervulling. Ja, je pakt iemand op en vervolgens laat je, u noemt dat taakvervulling, maar ik bedoel, als de effectiviteit van taakvervulling nul is, of in die contrij, dan is het niet echt indrukwekkend. En ik denk dat we in een situatie zitten, dat we met alle mogelijke middelen die we hier doen, en ik ben volstrekt overtuigd van de beste bedoelingen, maar als het ene deel van het systeem niet werkt, dan kan het andere systeem zich in slagende ronde werken en komt niet van terecht. En ik denk dat we die vraag eens een keer moeten stellen ten opzichte van de mensen die hier aan verwerken en de mensen die hier proberen invulling te geven. Dan als laatste pagina 6, dan zie ik het aantal misdrijven per 1000 inwoners. Dat geeft een wat ander licht op als je kijkt naar de cijfers van Nieuwegein of van anderen. Dat geeft veel meer relevantie om het per 1000 inwoners te kijken. En dan zie je gewoon dat Nieuwegein uitblinkt door middelmatigheid en op autokraken slecht is gescoord. En als je dat vergelijkt met plaatsen als Leusden, Lopik, Montfoort en Oudewater, die allemaal onder het gemiddelde scoren, dan denk ik gewoon, dat zou mijn prioriteit zijn, ga daarmee praten en vraag hoe komt dat dat het bij jullie zo goed gaat en bij ons zo slecht. Dat lijkt me een geweldige prioriteit, kom ik niet in het voorstel tegen.
Dat was
en dan als laatste...
Dat zei u net ook al.
Ja, ik had één ding vergeten, dat moet ik toegeven. Er wordt op bijlage 3 gesproken over prestatieafspraken. Nou, dat is een heel gevoelig woord, dat weet u ook in dit soort zaken. Ik vroeg me dus even af wat we daar nou zo onder moeten verstaan, omdat onder pagina 2, daar wordt ook gezegd concrete uitwerking 2012, Allah van India, in de regio Utrecht worden de prioriteiten vertaald in werkafspraken in de vorm van een gezamenlijk jaarplan. Maar moet ik daarbij denken aan de ouderwetse prestatieafspraken of in prestatieafspraken in een modern jasje?
Meneer Teven de Viel.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij hebben al heel veel gehoord hier en we hebben nog wat aanvullende vragen. We hebben ook liever harde getallen dan percentages. Als ik om in Oudewater te blijven van de 2 vernielingen per jaar 1 oplos, heb ik al 50% verbetering. Dat hakt er al lekker flink op in. Verder vinden wij dat we met 41 gemeentes in onze optiek waarschijnlijk een heel log apparaat gaan creëren. Er zijn al hier personen in de raad die 14 partijen al heel erg vinden. Verder is... dat is dus één van diegenen. Wie is in deze de regievoerder? Als we nou relevante veranderingen hebben, wie kaart dat aan en wanneer wordt dat dan uitgevoerd? Dank u wel, meneer de voorzitter.
Meneer Van der Zalm.
Ja, meneer voorzitter. Om maar te beginnen met het feit dat we positief staan ten opzichte van deze consultatie. Hebben we toch wel wat opmerkingen. We hebben ons verbaasd over de cijfers. Als voorbeeld wil ik noemen dat het gevoel van onveiligheid in de integrale veiligheidsmonitor uitkomt op 16,7%. En dat in de inwonersenquête van Nieuwegein het percentage van 28% wordt genoemd. Dan zie ik nogal wat verschil. En dan is dus de vraag, wat is de waarde van deze enquêtes voor het bestuur van Nieuwegein? Want ja, als je met dat soort verschillen te maken hebt, dan is het natuurlijk moeilijk om prioriteiten te stellen. Daarom heb ik dus ook 4 vragen. In de enquête ten behoeve van de IVM, daar is het onduidelijk of er een representatieve steekproef is genomen voor wat betreft de Nieuwegeiners. En dat percentage dus echt te vergelijken is met datgene wat staat in de inwonersenquête. Tweede vraag is hoe dat dan ook weer zit met die BVH, die basisvoorziening handhaving, want daar hebben we ook allerlei percentages. En zoals u misschien weet is het nu bijvoorbeeld zo dat als mijn fietsen gestolen worden, dan hoef ik van de verzekering geen aangifte meer te doen. Die vergoeden die dingen gewoon zonder. En dan komt het natuurlijk ook nooit in dat soort rapportages terecht. Ik zie wat mensen raar kijken, maar dat is praktijk. Ik bedoel, dat is... Is het natuurlijk zo dat er een enquête leidend moet zijn als we dus zeg maar kaders gaan stellen in onze raad. Dat is een van de doelen die dus aan dit stuk zijn gekoppeld. En dan moeten we dus te maken hebben met een echte representatieve enquête. En ik ben van mening dat dat dan de inwonersenquête zou moeten zijn. En mijn vraag is de burgemeester het daarmee eens?
Dat was het namens u. D66, de heer Van der Voort.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Allereerst willen we het college hartelijk bedanken voor het beantwoorden van de door ons gestelde vragen. Die hebben wat ons betreft in ieder geval een stukje helderheid gegeven wat de uitgangspunten zijn voor beleid. En als we het goed begrepen hebben, is het de noodzaak van deze notitie gelegen in het feit dat er een nieuwe politieregio midden Nederland komt, op grond waarvan we met elkaar moeten gaan nadenken, hoe gaan we met elkaar om, waar leggen we de prioriteiten. En dat is de achterliggende gedachte bij dit stuk. En dat heeft natuurlijk niets te maken met de veiligheidsregio Utrecht, want dat is een heel ander onderwerp, dat is hier helemaal niet aan gekoppeld. We zijn heel blij dat de doelstellingen die hier geformuleerd zijn, dat ze smart zijn. En in de richting van meneer Soekerbind, in smart staat er echt voor realistisch. En je moet dus realistische getalletjes neerzetten en percentages die haalbaar zijn. En als je kijkt naar de beantwoording van de vragen, dan zie je dat daar een duidelijke relatie zit van wat is op dit moment de situatie en waar willen we naartoe en die verbeteringen lijken ons realistisch.
Meneer Schoekwind wil even reageren.
Is 5% ook realistisch of 30% ook realistisch?
Nee, want had het hier niet gestaan. Want het zijn realistische
getallen. Nee, maar dat is...
Nee, maar dat is de deskundigheid van degene die het heeft opgesteld. En als je het relateert aan de uitgangspositie, en die uitgangspositie heeft u kunnen lezen in de beantwoording van de vragen die door D66 zijn gesteld, dan denk ik dat de percentages die genoemd zijn ten opzichte van de doelen die men wil bereiken, dat die realistisch zijn. Daar mag u anders over denken, ja. Maar wij denken dat het realistisch is.
Eenmaal.
En daarmee smart geformuleerd is.
Eenmaal.
Ja, voorzitter, met 10% teruglopen breng je de misdaadcijfers niet omlaag, want 10% is heel minimaal. En dat is mijn vraag. Ja, maar... Waarom nou 10%? Kan het nou niet meer zijn?
De heer Van der Voort gaat rekenen.
Wij denken dat gezien de situatie waar we in zitten en de cijfers die er zijn, dat 10%, als je dat wil realiseren in die korte tijd, dat het heel spannend is. En dus daarmee ook nou, eigenlijk tegen de rand van het realisme aan zit. Maar in ieder geval een duidelijke doelstelling die we ook als raad en als veiligheidsregio met elkaar kunnen controleren. En dat is natuurlijk heel prettig, want je hebt nu een echt instrument in handen. Waarin je zegt, van, nou, wat was je doelstelling en wat heb je nu straks gerealiseerd? En zit je dan op de goede koers?
Voorzitter, kort. Ik hoop dat de burgemeester dat kan onderschrijven, dat 10% voldoende is.
Dat gaan we zo meteen horen. Meneer Bloemsma?
Nee, ik was nog niet klaar.
U was niet klaar.
Ik was er nog, ja. Wat betreft de gemiddelde en de getalletjes die bijgevoegd zijn. Ik zou meneer De Jong willen adviseren om eens na te vragen wat de cijfers van Madurodam zijn. Dan weten we met elkaar op welke lijn we zouden moeten gaan zitten. Ik bedoel, het is natuurlijk volstrekt onrealistisch om Renswoude te vergelijken met Nieuwegein of met Utrecht. Dat heeft niks met elkaar te maken. Wat ons betreft een positieve consultatie voor het stuk.
Dank u wel. Meneer Bloemsma wilde het woord niet voeren. Meneer Molhoor van de ChristenUnie SGP.
Meneer voorzitter, er worden opmerkingen gemaakt, daar wil ik graag even op reageren. Ik wil even reageren. U vindt dat volstrekt onvergelijkbaar. Maar als je per 1000 inwoners hebt, gebeuren daar blijkbaar andere dingen. Worden er misschien andere zaken toegepast of andere middelen ingezet, waarbij nog iets van kunnen leren. Dat was mijn opmerking. Maar u vindt gewoon dat we van dat soort plaatsen niet kunnen leren.
Dit is alleen maar een opmerking, dit is geen vraag. Dus dat moeten we gewoon niet doen, maar dan komt heel veel tijd zonder verder. Ik geef het woord aan meneer Mongoor.
Ja, voorzitter, dank u wel. In het stuk lees ik dat het een waardevolle ontwikkeling is dat de positie van de gemeenteraden versterkt wordt. Nou, dat gevoel dat heb ik nog niet echt na deze consultatieronde, zal ik maar zeggen. Maar dat kan geheel aan mij liggen. Dus, voorzitter, het is eigenlijk glashelder. We hadden een strategie, we krijgen een strategie en het enige wat ik nou net even niet lees in dit stuk is wat nou precies de veranderingen voor Nieuwegein zijn. Ik lees wel dat het past binnen de weg die wij zijn ingeslagen, maar ik had het zo leuk gevonden als er nog net even stond van nou joh, dit deden we de vorige keer en nu leggen we het accent meer daarop. Had iets meer helderheid aan het stuk gegeven, had die hele ronde die we net gehad hadden ook veel sneller gegaan. Ik heb maar één vraag verder nog. Ik heb niet alle gemeenten, ik heb niet Renswoude met Amsterdam vergeleken. Ik heb alleen even de 5 Lekstroomgemeenten bekeken. Die vallen onder hetzelfde politiedistrict. En dan denk ik van, daar zie ik nou wel verschillen. Hoe kan het nou bijvoorbeeld dat in Houten het aantal misdrijven daar toch zo ontzettend veel lager is dan in Nieuwegein of in IJsselstein? Is daar nou echt een hele andere mentaliteit van mensen? Loopt er 2 keer zoveel personeel rond? Zijn daar de vluchtroutes minder? Komt het door de bevolkingssamenstelling? Hebben ze daar geen auto's? Rijden ze daar nog met paard en wagen? Ik weet het niet. Maar kunt u me nou eens uitleggen hoe het nou binnen één district tot zulke verschillen kan komen?
Meneer Schubert, heeft u een vraag?
Ja, voorzitter. Ook aan de heer Monroe. Misschien komt dat omdat er daar geen burgernet is.
Ja, het is zo jammer dat u dan toch dat B-kantje van dat bandje toch weer afdraait. Dat vind ik echt wel heel jammer. Ja, dat was het.
Meneer Wijntjes van het CDA.
Voorzitter.
Oh, meneer Wijntjes, nog heel even. Meneer Mon. Meneer Gardella nog even.
Meneer Monroy, zou het zo kunnen zijn, tenminste via de voorzitter stel ik die vraag, dat in Houten een veel kleiner percentage sociale huurwoningen aan de orde is dan in Nieuwegein?
Ik wacht met u gewoon de beantwoording even. Dan horen we
het. Dan geef ik het woord aan de heer Wijntjes.
Voorzitter, het stuk wat hier voor ons ligt is een duidelijk stuk. En het is een eerste stap op weg naar een grotere betrokkenheid van de gemeenteraad bij de uitvoeringspoot met betrekking tot de veiligheid. Dat is een eerste stap. En is eigenlijk, ik heb het een aantal maanden geleden ook al gezegd, het is eigenlijk een stapje in de goede richting. Ten opzichte van de situatie die we in 1990 hadden, toen hadden we hier de Gempo, om maar zo te zeggen. Toen hadden we veel, de gemeentepolitie hadden we veel directer invloed op wat er, hoe de uitvoering van dit beleid is. Dat is tegelijkertijd ook een relativerende opmerking. Hè. Het is natuurlijk, wij zitten op hele grote afstand toch met betrekking tot die uitvoering. Nou ja, in die zin moet je dit ook relativeren. Ik denk wat voor ons heel belangrijk is, voor het CDA, is dat als het gaat over het veiligheidsongevoel, dat dat echt geprobeerd ook om dat ongevoel dat onveiligheidsgevoel omlaag te brengen. En vooral heel concreet is dat, en daar maken wij ons heel veel zorgen over, dat je groepen hebt die zich als ware onaantastbaar voelen. In wijken. Dat is niet alleen Nieuwegein, maar zelfs in Nederland ook. En als het ware daar een beetje denken dat zij beheersen de wijk. En daar is geen goed antwoord op vanuit het repressieve antwoordapparaat. En dat vinden wij als CDA een hele zorgelijke zaak. Omdat ondermijnt denk ik ook het vertrouwen van burgers in de staat. En want dan los je dingen niet op. En dat is dus naar mijn gevoel echt heel essentieel. Het staat hier niet zoals zodanig in. Maar ik vind het echt een hot issue. We horen daarvan, we lezen daarvan in de krant een enkele keer. En dat zijn echt hele ernstige dingen. En dat is denk ik heel belangrijk. Wat ik ook belangrijk vind is dat, hoewel we er niet over gaan, is verkeer en vervoer. Misschien kan de wethouder daar nog eens, of de portefeuillehouder iets over zeggen. Vroeger hebben de gemeente geprobeerd de verkeersboetes onder het systeem van de bestuurlijke boetes te brengen. Of te fiscaliseren. En juist met verkeer, en dat verbaast mij nog steeds, is dat nog niet gebeurd. En waarom? Wij als lagere overheden moeten tonnen, zo niet miljoenen besteden. Om verkeersveiligheid te garanderen, in de vorm van drempels, weet ik wat allemaal niet meer. Terwijl het ophangen van een cameraatje en het innen van de boetes en het flink toepassen daarvan, dat zou soms zo vreselijk goed kunnen helpen. Moet het wel in de gemeentekast terechtkomen. Ik zou me kunnen voorstellen dat u in dit kader misschien nog eens met uw collega's daarover na gaat denken. Om te kijken of we wat dat betreft niet iets meer in eigen handen kunnen krijgen als gemeente. Het gaat over het algemeen over kleine dingen, maar dingen die de burgers buitengewoon ergeren. Kijk ik naar... ja?
Meneer, gaat
u. U stelt voor om in feite strafrechtelijke bevoegdheden bij de gemeente fiscaliserend neer te leggen. Ja, op zich begrijp ik uw overwegingen, omdat we er ook geld in stoppen in een aantal van die probleemgebieden. Aan de andere kant is de vraag van, ja, kan dit wel?
Kijk, heel simpel.
Is dit juridisch, wat u voorstelt, is dat juridisch mogelijk binnen de huidige constructie? Ik zet daar mijn vraagtekens op.
Nee, daar hoef je helemaal geen vraagtekens over te hebben, want dat antwoord weet u zelf ook wel. U bent tenslotte jurist, dus u bent er veel beter van onderlegd dan ik. Nu kan het niet, maar het is wel een issue, vind ik. Als je kijkt naar het, wanneer sorteren overheidsmaatregelen effecten, moet je over dit soort dingen toch nadenken. En ik blijf het gek vinden dat wij als lagere overheden miljoenen in werkelijk uitgeven aan verkeersveiligheid, terwijl er toch ook maatregelen denkbaar zijn, waarbij je op een hele snelle wijze toch het gedrag van mensen kunt veranderen. Dat vind ik gewoon jammer. Dus, maar misschien kunt u dan in uw veiligheidsregio nog eens een keer over praten. Wat ik heel belangrijk vind is het overzicht meerjaren prioriteiten per partner. En dan zie je gewoon in dat overzicht op pagina 7 dat, jeugd en veiligheid eigenlijk het meest belangrijk is. Als ik het mag zeggen, in elke gemeente speelt dat een belangrijke rol. En dan ben ik het met de heer Zoekwind, ben het vrijwel nooit meer mee eens. Maar in dit geval wel. Ik denk dat we ook in Nieuwegein eens goed moeten praten over de preventieve kant ervan. Want ik heb begrepen dat, en ook in deze commissie, dat zou ik op prijs stellen, ik zie dat onze welzijnsorganisatie, die is helemaal aan het bewegen richting, het heet tegenwoordig ook MO-factor. Dus het heeft iets met bewegen te maken, geloof ik, maar goed. Het term. En ik zie dat, volgens mij is het hele jongerenwerk ook aan het verdwijnen hier in Nieuwegein. En ik ben toch eens benieuwd. Ik zou er toch eens een keer dat u met de portefeuille jeugd en met de portefeuille welzijn. Dus even die kwestie van die jeugd en jongeren, als het gaat over deze, de preventieve kant, dus in deze commissie zou willen bespreken. Ik zou het in ieder geval, het is iets waar wij dan eigenlijk weer over gegaan. En de veiligheidsregio niet. En nou, dat vind ik toch wel een punt van heel veel aandacht ook voor deze gemeenteraad. Tot slot, ik vind het een goede aanzet. Het is een eerste aanzet. En wij zullen dit beleid in ieder geval van harte ondersteunen. Blijven we nog even met twee punten stilstaan. Dat is het begrip positieve consultatie. Ik heb er nog nooit van gehoord. Want een consultatie kan tot iets negatiefs leiden, kan ook tot iets positiefs leiden. Ik had er iets met zo'n soort oud-Oost-Europees gevoel bij. Hè? Van de gemeenteraad mag alleen maar ja knikken en de goede dingen zeggen, maar vooral geen slechte dingen. En als het om houten gaat, ja, dat is volgens mij heel simpel dat de criminaliteit daar zo laag is. Zeg ook richting de VVD. Je moet dus proberen met een auto in houten wijk in te komen. Nou, dat is verdomme moeilijk.
Laat staan eruit. Meneer Stekelburg, schat ik in.
Ja, dank u voorzitter. Ik ben erg blij, voorzitter, dat u vooraf even duidde wat de waarde van onze mening is voor dit stuk. Positieve consultatie, het woord zoeft al rond op Twitter. Ik heb gelijk 5 volgelingen bij. Maar, en dubbel blij ben ik dat ik niet het hele stuk van voor naar achter heb gelezen. En dat hoeft ook niet, want er zat een filmpje bij met een uiterst geheimzinnig wachtwoord. Dus ik heb dat filmpje even bekeken om te kijken waar gaat het nou eigenlijk over. En ik wil me gelijk aansluiten bij een aantal sprekers die zeiden, er zit al een vrij repressieve toon in het stuk. En met name als het over jongeren gaat. Dus ik was heel benieuwd in dat filmpje wat er dan te zien zou zijn. Want dat werd er ook met name de toenaam genoemd, het probleem van de jongeren. Meneer Gedelder zei zelfs criminele jongeren. Nou, in het filmpje zag ik wel geteld 3 jongeren en het verhaal is, één van hen draaide een checkie. Dat was het hele verhaal. Er ging echt helemaal nergens over. En ik ben dus een beetje bang dat als wij dit, dat we hier onze goedkeuring geven, nou, of we dat doen of niet. Het gaat feitelijk toch wel of niet gebeuren. Het maakt niet zoveel uit. Maar dat er toch iets te veel op de repressie zit. En ik ben heel blij te horen van CDA inmiddels dat die ook graag naar de preventieve kant willen kijken. Schijnbaar is de tijd dat de avondklok de oplossing moest bieden bij het CDA geheel achter ons. Maar goed,
dat is natuurlijk een uitlokking, meneer Stuwers.
Letterlijk zo gezegd bij een verkiezingsdebat, maar het was een schatje bedoeld.
Nee, maar een avondklok is er steeds een middel. Dat kan een middel zijn, maar... Het
ja, als oorlog is, kom op.
Nee.
Eet tegelijk, meneer Wijnkens, kort en bondig een vraag.
Dan gaan we weer. Maar de heer Stekelenburg zal toch moeten erkennen dat het evenwicht er moet zijn tussen preventie en repressie. Dus beide kanten.
Zeker.
En dat het ene kan niet zonder het andere. En dat is niets wat de heer Soerbent zegt. Die heeft een soort, het woord repressie komt in zijn woordenboek niet eens voor.
Nou, dan gaat de heer Stekelenburg verder met zijn betoog. Nee, u gaat er niet op reageren, maar dat is reageren met de heer Wijntjes. En dat gaan we niet toestemmen. mag niet meer reageren.
Ja,
meneer Stekelenburg.
Ja, meneer Wijntjes kan ik alleen maar zeggen, ik ben het er volstrekt mee eens. Dat is alles wat wij ook gezegd hebben. En daar hard aanpakken waar het per se nodig is. Maar vooral ook richten op preventie en met name ambulant jongerenwerk is daarin heel erg belangrijk. Dus daar vinden wij elkaar. Volgens mij moeten we daar samen wat voorstellen voor maken. Dus dat zou ik willen benadrukken als het gaat om hangjongeren. Zeker als ik kijk hoe het hoe daarover gedacht wordt, hoe het in beeld wordt gebracht. En nee, kijk nou eens naar de oorzaken. En waarom lossen we dat niet op die manier op? Kost volgens mij ook veel minder dan alles wat ze slopen.
Voorzitter.
Ik
wil in dat betoog toch u even in herinnering brengen, opstelling die u rond koffieshopdebat, waar ook duidelijk sprake was van een criminele jongerengroep, is het dus wel degelijk, u ja, banimeert hem wat weg, maar rond het koffieshopverhaal is wel degelijk, als u naar die rapporten kijkt, een criminele jongerengroep aanwezig. U heeft daar ook ingestemd met een aantal maatregelen in de repressieve sfeer. Heeft in een amendement daar nog opgezet dat ook die ambulante jongerenwerkers erbij zouden zitten. Dus ja, dat daar een gemixte aanpak is, dat lijkt mij toch een zaak die, waar u aan meegewerkt heeft. En ja, u ontkent nu de helft van het probleem eigenlijk. Ik begrijp het niet helemaal.
Het is wonderlijk, voorzitter, hoe meneer Gedelder mijn verhaal volledig kan ondersteunen, terwijl die tegenovergestelde beweert. We zijn het volstrekt eens en daarom hebben wij ook gezegd dat het over 2 fronten moet. Ja. En daarom hebben wij en gepleit voor inzet van ambulant jongerenwerk, maar ook van de wijkagent. Ja. Als dat iets bewijs is dat wij in een dubbele aanpak geloven, lijkt dat me wel.
Dus ook die repressie wanneer dat nodig is?
Wanneer dat nodig is, maar niet als de toon daarvan overheerst in dat hele stuk. En als ik dan zie hoe het probleem omschreven wordt, wat ik zeg, een jongen die een checkie rookte op straat. Het gaat nergens over.
Gaat verder.
Ik lees ook in het stuk, dat is dan wat ik wel gelezen had, dat heldere informatieuitwisseling vreselijk belangrijk is. En dan denk ik, wij hebben toch nog steeds bij de politie last van abominabel slechte politiesystemen. Misschien kan de portefeuille ons daar een update over geven. Daar ben ik wel erg benieuwd naar. Dit is het eigenlijk tot nu toe. Dus ja, wij willen hier best onze steun aangeven. Het zal ook allemaal niet zo uitmaken of we dat wel of niet doen. Ik denk dat we hiervoor kunnen zijn met de kanttekeningen die we hebben gemaakt.
Goed, dank u wel voor deze kort en bondige betogen allemaal. Burgemeester, u kent het onderwerp waar het over ging nog. Als u nou vooral de vraag die daarover ging beantwoord.
Ja, dat is een uitdaging. Het stuk wat voor ligt is om aan te geven wat er gebeurt. Er komt de politie Nederland reorganiseert. Er komt een politie Midden-Nederland bestaande uit de provincie Flevoland, Gooi-Vechtstreek en de provincie Utrecht. Dat is het gebied Midden-Nederland. En in de politiewet staat ook dat de betrokkenheid van gemeenteraden bij veiligheid of moet vergroten. Er moeten integrale veiligheidsplannen komen. Maar ieder politiedistrict of regio, nieuwe regio, moet ook een eigen veiligheidsstrategie maken. En daarin is ook vastgelegd om de betrokkenheid van de gemeente te waarborgen dat op het moment als er in dat district prioriteiten gesteld worden, dat raden in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op die prioriteiten. Wat 41 burgemeesters een paar maanden geleden gedaan hebben, is op basis van een heleboel cijfers en een heleboel gegevens die er ook allemaal in zitten gekeken. Wat zijn nou de prioriteiten en waar ga je nou op focussen en waarom doen we dat? Omdat die politie in dat hele grote gebied van Urk tot Vianen aangestuurd moet worden en die het beste gaan functioneren als de belangrijkste dingen in het hele gebied wel een beetje hetzelfde zijn. Als je in 41 gemeenten echt andere veel verschillende prioriteiten gaat stellen, wordt het werk van de politie onoverzichtelijk. Twee is dat wij ook in die politie gedeeld wordt aangestuurd door het OM. En het OM ook beleidsprioriteiten heeft. En dat de politie ook beleidsprioriteiten heeft die door de minister van Veiligheid en vanuit het land ook gedaan worden. Die komen allemaal in dat politiedistrict bij elkaar en die moeten bij elkaar komen. Uiteindelijk zijn er 4 prioriteiten gesteld. Dat wil niet zeggen dat wat geen prioriteit heeft, dat er niks aan gebeurt. Maar wel dat toch de topics zijn. En dat is op basis van de gegevens die hier gemaakt zijn. De cijfers die hierin zitten, die zijn opgesteld door het Bureau Veiligheids, Regionale Veiligheidsstrategie van Utrecht. Die hebben ook de cijfers van de andere twee districten of veiligheidsregio's daarbij gehaald. Die hadden dat systeem nog niet. En op basis daarvan krijg je inzicht. En wat ik graag met u wil delen, en daarom ligt het hier ook voor, want er zijn ook collega-burgemeesters die zeggen van nou, wij zijn wel akkoord en stuurt wat door en laat het niet de discussie met de raad over hebben, maar dat ik u graag als raad wil meenemen in de hele discussie over veiligheid. Dat dit een wat repressieve toon heeft, zoals de heer Stekenburg zegt, dat klopt, omdat het heeft te maken omdat dit de regionale veiligheidsstrategie van de politie is. Maar wij praten in de komende maanden ook over ons eigen integraal veiligheidsplan en dan komen ook die andere aspecten, die lokale partners, die ook vooral in die repressie een rol kunnen spelen, die komen dan aan bod. En als de heer Wijntjes wil zeggen van ja, de Movactor lijkt een bepaalde kant uit te gaan. Ik heb dat ook gesignaleerd. Ik ben blij dat u dat ook zo zegt. Dat was voor mij in ieder geval de reden om het initiatief te nemen om met de portefeuillehouder welzijn en de portefeuillehouder jeugdzaken en mijzelf en een paar anderen om de tafel te gaan zitten binnenkort en zeggen ja, wat betekent dat nu als het welzijnswerk zich om moverende redenen in een bepaalde richting ontwikkelt. Wat betekent dat nu als wij op het gebied van jeugd en veiligheid wat willen doen? Want dat moet toch wel ook blijven. En als Movactor zich in een bepaalde manier ontwikkelt, dat kan. Ik kan me ook voorstellen waarom men die keuze maakt. Die wordt ook onderbouwd. Maar dat betekent misschien wel dat we rondom jeugd, in het kader van de jeugdzorg en de transitie jeugdzorg die komt, dat misschien nog wel andere dingen moet doen. Dus het zijn allemaal veranderingen die spelen. Dat dit, en ik ben het daar dus van harte mee eens. En ik hoop ook dat we dat straks al zover zijn, maar ik denk niet dat dat helemaal zal lukken, al bij het integraal veiligheidsplan, om daar ook alweer wat meer over te gaan
zeggen.
Dat dit een wat repressieve karakter heeft, dat heeft dus te maken met het feit dat het puur over die politie gaat, die per definitie veel meer op repressie zit dan op preventie.
Korte vraag, meneer Graaf.
Ja, wij hebben met het welzijnswerk een subsidierelatie. En dat instrument kunnen we toch aanwenden om de prestaties die we daarin nodig achten, daarin ook te bewerkstelligen, lijkt mij.
En meneer Stekenburg?
Ja, heel kort even reageren op de laatste opmerking van de burgemeester. U zegt de politie is per definitie repressief bezig, of meer repressief. Ik vraag me af of bijvoorbeeld wijkagenten die heel vaak de wijk in willen en echt preventief willen werken, dat met u eens zouden zijn. En met name ook als het gaat om die hangjongeren. Ik heb met ze meegelopen, ik heb diverse keren met ze gesproken en dat blijkt uit hoe belangrijk het voor hen is om tijd te hebben om in de wijk bezig te zijn, om die jongen te kennen, te weten wat hun achtergrond is. Ze zijn als soort half maatschappelijk werker bezig en ze hebben in ieder geval zelf de overtuiging, volgens mij, dat veel beter werkt dan vooral de repressie. Dus die balans wordt volgens mij door de politie iets
anders. De burgemeester.
Ja, op het niveau van de wijkagent ja. Maar op het niveau van de hele politie, waar je ook een hele grote takrecherche zit en waar een heleboel andere activiteiten ook zitten. Dus ik heb het even over het politiekorps in totaliteit. Daar zie je dan natuurlijk, er zijn recherches heel erg met opsporing bezig. En noodhulp is vaak ook heel erg met repressie bezig. Maar ik ben het met u eens dat bij een wijkagent, maar dat zijn er dadelijk in onze gemeente een stuk of 12. Dat die wel weer veel meer op repressie zitten, maar ten opzichte van het totaal, zie je, dat is de opmerking die ik maak. Dus ik ben het eens met u dat zegt van als je met de individuele wijkagent praat, die kan heel veel ook in die preventieve sfeer doen en betekenis hebben. Maar als je naar het hele politieapparaat gaat kijken, zie je dat natuurlijk belangrijke delen van het politieapparaat zich met repressie bezig moeten houden, ook in opdracht van het Openbaar Ministerie. Dat is misschien ook wel aanleiding om...
Een interruptie van de Joubit op dit onderwerp en dan sluit
ik af. Ja, voorzitter, mag ik daaruit concluderen dat de burgemeester vindt dat de lokale politie ook een maatschappelijke functie heeft?
De burgemeester?
Ja, dat is een open deur. Goed. En kijk, ook repressie is, ook zelfs repressie is een maatschappelijke functie. Er zijn een paar vragen gesteld over die 60.000, ja, die verdachten, ja, ik hecht daar toch aan om wat over te zeggen, dat zijn de... Afspraken die het OM met de politie maakt, die worden hier dus in op opgenomen. Het OM eist van de politie het aantal verdachten en daar wordt de politie ook op afgerekend. En ik ben het absoluut niet eens met meneer De Jong die zegt van ja, en hoeveel zijn er dan veroordeeld? En dat is allemaal kommer en kwel. Wij zijn, helaas, hier bij de gevangenis geweest. En als u nou weet dat in Nederland het aantal cellen, in de laatste 20 jaar van 3.500 tot ver boven de 10.000 is uitgebreid. Dat die cellen bijna ook allemaal gebruikt worden. Dat de verblijftijd van de mensen die gevangen gezet worden langer is in de gevangenissen. Dan is alles wat u beweert niet gebaseerd op in ieder geval de feiten zoals ze zijn.
Meneer De Jong, wil kort reageren met een vraag.
Meneer de burgemeester, dank u meneer de voorzitter. Meneer de burgemeester... Bent u het met mij eens dat er heel veel mensen pas uiteindelijk veroordeeld worden naar een serie van inbraken, omdat er eerst een casus opgebouwd moet worden, omdat ze te vaak uitgaan door handigheidjes van advocaten? Of denkt u dat het uit de lucht grijpt?
De burgemeester?
Ik heb daar... Ik weet niet of... Kijk, iedereen heeft in Nederland het recht om een advocaat te nemen en advocaat zorgt dat het recht gehandhaafd van voor de verdachte... De positie van de verdachte gehandhaafd wordt en de rechter veroordeelt. En dat de rechter een bepaalde bewijslast noodzakelijk acht om de veroordeling te kunnen komen. Dat is ook zo. Maar ik heb daar in de onafhankelijke rechtspraak heb ik geen oordeel over hoe de rechter daarmee omgaat. En ik vind ook dat het een goede zaak is in Nederland dat we onafhankelijke rechtspraak hebben. Want het zou echt verkeerd zijn als bestuurders ook zouden gaan rechtspreken. Dat is tegelijkertijd een reactie op moet je niet veel meer de bestuurlijke boetes inzetten. Ik wil en tegelijkertijd ook wel de vraag van kunnen we die financiering daarvan krijgen. Ik vind het wel elke keer wel interessante gedachten, maar als wij als gemeente, bestuur, steeds meer rechtelijke bevoegdheden zouden krijgen daarin, dan vind ik dat je heel goed moet overwegen of je dat moet willen en moet doen. Dat is ook niet de discussie die wij hier te voeren hebben, dat is een discussie die in de Kamer gevoerd moet worden over de afspraken van de onderlinge verhoudingen. En dus, ja, de wens van gemeenten om boetes die het Centraal Bureau in Leeuwarden int, of wij daar niet een deel van kunnen krijgen. Voor bestuurlijke boetes is dat geregeld, voor anderen is dat niet geregeld. Ik denk dat die discussie zal blijven. Op gelegen momenten zal ik wel zeggen, ja, kan je dat niet anders verdelen? Maar ik voel er niet zoveel voor om daar aan te gaan trekken, want die discussie is al een paar keer gevoerd met de bekende uitkomst. En ik hoop niet dat ik mij kwalijk neem als ik niet ga trekken aan paarden die ik denk dat die bijna dood zijn of misschien wel dood zijn.
Met die boodschap, meneer Jong, uw vraag staat nog steeds. Dan is die kort.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik vroeg de burgemeester of hij het met me eens is. We zien regelmatig dat als er iets in Nederland helemaal iets uit de hand loopt, wat heel erg uitvergroot wordt, dan gaan alle burgemeesters, gaan iedereen mee bemoeien en dan gaat het naar Den Haag toe om te vragen van, zouden we niet via de Kamer, de staatssecretaris Steven, et cetera, de OM kunnen instrueren om daar naar te kijken, om daar wat stringenter op te treden. Mijn signaal is gewoon, als we zien dat het aantal woninginbraken
En als we zien dat een aantal andere zaken zodanig uit de hand loopt dat men zelf van het OM zegt, wij proberen de verdachte in meerdere zaken aan elkaar te linken om eindelijk een verantwoordelijkheid voor elkaar te krijgen, dan zou dat dus misschien een signaal van de burgemeester naar boven moeten zijn.
De burgemeester.
Ja, maar dat gebeurt. Volgens mij is dat gewoon staande beleid. Hoe past het bij lokaal? De heer Bamberg zegt van nou, we zijn nog met het integraal veiligheidsplan bezig en dit wordt al naar gekeken. U heeft daar wel een punt. Er staat ook in de stukken van wij moeten die planvorming een beetje op elkaar afstemmen. Maar op basis van de voorbereiding waar wij nu mee bezig zijn, dat is ook meegegeven via het bureau regionale veiligheidsstrategie en die cijfers zijn daar ook bekend, zijn die daar op betrokken. En ja, we kunnen er heel spannend over doen, maar en de heer Monroy zegt ook wat is er nou precies veranderd. Ik zal dat wel meenemen bij het integraal veiligheidsplan. Maar je ziet door de jaren heen dat er toch al lange tijd ongeveer dezelfde prioriteiten steeds boven komen drijven. De vier die hier nu in staan, die zijn eigenlijk, ja, je kan ook zeggen waarom hebben we al die cijfers nodig om dat te bepalen. Want dat hadden we gevoelsmatig misschien ook wel kunnen doen. Maar ik ben wel blij dat de cijfers dat gevoel wat we hebben ook wel onderbouwen. En ik denk dat we bij het integraal veiligheidsplan, want die suggestie neem ik op die manier mee, dat we dan ook zullen aangeven van nou, wat is nou de verandering dadelijk in 2012 ten opzichte van 2007 was het geloof ik, hè? 2006, 2007. Om dat op die manier te doen. De heer Bammer vraagt ook, ja, die bewoners zeggen dat verkeer belangrijk is. Dat komt uit die statistieken, dat komt op het moment als je dat allemaal vraagt. Toch hebben wij als 41 burgemeesters samen met het OM en de politie gezegd van ja, het komt niet in die top 4 van prioriteiten die we daarin hebben aangegeven, omdat we denken dat die prioriteiten belangrijk zijn. En wat ziet u in die 4 prioriteiten dan ook staan? Daar staat bijvoorbeeld ook zware criminaliteit bij als vierde punt. Dat is natuurlijk heel duidelijk een zaak die het OM heeft ingebracht, zware beroepscriminelen, omdat ze zeggen van ja, dat is iets wat je moet doen. Als je daar niets aan doet, dan leidt dat ook tot ondermijning binnen de samenleving. Geweld is heel breed. Is dat een prioriteit, maar vanuit openbare orde en veiligheid is het, dus vanuit de burgemeesters is dat ook een prioriteit. Overlastgevende en criminele jeugdgroepen, daar zie je dat die, met name voor die overlastgevende jeugdgroepen en criminelen ook wel, dat vooral een inzicht is van de burgemeesters en terwijl de criminele jeugdgroepen weer meer de inzicht van het OM zijn. En je ziet op die manier hoe eigenlijk die verschillende zaken samenkomen en woninginbraak is geprioriteerd, omdat dat zo'n inbreuk doet op het veiligheidsgevoel van mensen als ze in je woning inbreken. Dat ook weer een lichtstijgende neiging had in de afgelopen tijd. Dan zeggen, nou, dan moet je echt wel op inzetten als prioriteit. Zoals gezegd, andere dingen blijven ook. Maar dit zijn de topprioriteiten straks in Midden-Nederland. Ja, Burgernet terugdringen van onveiligheid. Burgernet wordt ingezet en ik zal wel laten weten hoe vaak Burgernet de afgelopen jaren is. Dat kunnen we, ik heb cijfers niet paraat, kunnen we laten zien hoe vaak Burgernet ingezet is en wat de gevolgen daarvan ook zijn. Dat overzicht kunnen we geven. Alle aangeslotenen bij Burgernet en mensen die daar uiteindelijk door geholpen zijn, die zijn gewoon zeer tevreden over Burgernet. Bundeling van krachten. Ja, veiligheid is niet iets alleen van de politie, is niet alleen iets van de gemeente, is niet alleen iets van veiligheidsregio's, dat is van allen. Hier zit wel meer de repressieve kant in, maar bij het integraal veiligheidsplan wat straks komt, dan zal u ook zien dat het welzijnswerk, ik heb daar net al over gezegd, dat dat ook in beeld is. Ik ben het niet eens met de heer Troost die zegt van dat het een beetje om des keizers baard is. Dit is niet om des keizers baard, dit is echt oprechte bedoeling van burgemeesters en van de politie en van het OM om met raden in gesprek te gaan en blijven over veiligheid. Want veiligheid is iets wat zich in gemeente afspeelt en waar raadsleden ook mee te maken krijgen als ze met burgers spreken. Die invloed proberen wij op deze manier naar voren te brengen en nu mogelijk te maken. En het gaat dus, in mijn ogen gaat het dus echt om iets. En is het niet zomaar omdat het voorgeschreven wordt om dit te doen dat ik dit met u wil bespreken. Voorzitter, ik heb het idee. Ja, 41 gemeenten is veel, wordt vanuit fractie Bactari gezegd. Ja, dat is veel, maar ja, dat is nu eenmaal vastgesteld in de nieuwe politiewet. Dus dat is een gegeven, daar ga ik niet meer over discussiëren. En de heer Van der Zalm, excuus. U had nog een paar vragen zeg, van over de enquêtes. Wij hebben in Nieuwegein besloten om de inwonersenquête, daar zit heel veel in, om die steeds bij alles te gebruiken. Om die reden doen wij niet mee met de IVM, met de, weet je nou, de integrale veiligheidsmonitor die door het ministerie wordt gedaan. Overigens zijn ongeveer de helft van de gemeenten doen daar wel mee en de andere helft doet niet mee. Wij hebben dat ingegeven omdat deelname aan de integrale veiligheidsmonitor een behoorlijke kostenpost met zich meebrengt, terwijl we onze eigen inwonersenquête al hebben. Het gevolg daarvan is, en dat maakt het wel weer wat lastiger, is dat soms die cijfers niet helemaal vergelijkbaar zijn. Want je hebt twee verschillende enquêtes met zoveel mogelijk dezelfde vragen, maar als je ze op een ander moment meet met in een andere context, dan zijn ze niet helemaal vergelijkbaar. Maar waar het op zich veel meer om gaat, is als de trend bij de verschillende monitoren allebei dalend is, dan zegt dat wel wat of je de goede kant uitgaat. Dus op die manier gaan we ook met de cijfers om, dat de regionale cijfers weer anders zijn dan de gemiddelde Nieuwegeinse cijfers. Dat is ook wel logisch, omdat natuurlijk meer gemeenten zijn samengepakt. En de BVH-gegevens van de politie, dat zijn eigenlijk weer gegevens die vanuit de werkprocessen van de politie komen. Die zeggen, daar zit alleen in wat bij de politie bekend is, terwijl die monitoren ook ingaan op meldingen die bijvoorbeeld, als je vraagt van heeft u iets meegemaakt, dan zeg je in de inwonersenquête bijvoorbeeld ja, maar als je dat niet gemeld hebt, dan komt dat bij de politie niet voor. Maar in onze inwonersenquête wel. Dan kan je, als je daar heel lang en statistisch mee omgaat, kan je daar misschien een dark number uithalen van wat wordt wel gemeld en wat wordt niet gemeld. Maar het bijzondere van al die cijfers vind ik wel dat als die trend steeds in al die verschillende cijfers hetzelfde is, dan zegt dat wel of we de goede weg op zijn. En dan is het exacte cijfer precies is misschien wel eens een keer van minder belang dan de trend die daarin zit. Die inwonersenquête is voor mij en voor ons eigenlijk wel van groot belang om die te gebruiken. Die gaan wij ook gebruiken bij ons integraal veiligheidsplan. Dus de 10% ja, zijn realistische doelstellingen. Wij hebben als burgemeesters met de 41 zeggen, ja, je kan wel allerlei doelstellingen formuleren, maar het moet ambitieus zijn, maar het moet niet te ambitieus zijn. Die 10% die genoemd is in de komende 3 jaar vinden wij, gebaseerd op ervaring en kennis en informatie van de politie, realistische cijfers. Of wij ze halen, ja, dat durf ik niet te zeggen. Wij hopen van wel. Maar als ze niet halen, zal je ook moeten uitleggen waarom je het niet gehaald is. En als het beter gescoord is, en dat zie je over de afgelopen 10 jaar. De regio Utrecht heeft de afgelopen 10 jaar beter gescoord dan we voornemens waren op dat moment. Dan denk ik, ja, dat is mooi meegenomen dat het beter gegaan is dan de streefcijfers die we toen hebben opgesteld. Dan de informatievoorziening als slot. Rammelende informatiesysteem bij de politie. Nou, dat is per politieregio is dat verschillend. Het grootste probleem bij de politie is dat er verschillende informatiesystemen waren. En dat moeilijk samen te brengen was. Is een van de belangrijkste redenen geweest om de nationale politie in te voeren. En nu gaan wij daar dus niet meer over. Dus u spreekt me aan als portefeuillehouder, maar ik ga daar niet meer over. De minister is verantwoordelijk niet dat die informatievoorziening binnen de politie op orde komt. En laat die minister, en de minister heeft ons beloofd dat hij dat gaat realiseren.
Nee, wij gaan er wellicht niet meer over maken. Volgens mij zijn er contacten bij de politie en dan hoort u nu wel eens wat. In ieder geval wat ik zelf heb gezien is gewoon, ja, het woord systeem mag het niet eens hebben. En als het dan ook nog eens een keer verschillend is in verschillende gemeenten en je moet het met elkaar over praten, dan wordt natuurlijk niks. Ja, mensen kunnen natuurlijk elkaar spreken en bellen, maar verder gaat het denk ik niet. Het is echt dramatisch. Dus ik vraag me af of u gewoon op de hoogte bent van wat die verbeteringen die mogelijk vanuit de landelijke politiek komen, wat die dan inhouden.
Even nog met de ervaring vanuit de andere plek. Kijk, de automatiseringssysteem bij de politie zijn volgens mij 2 jaar geleden landelijk ingevoerd. Vanuit de voorziening tot samenwerking door de politie. Wat ik zie en wat ik hoor is dat die veranderingen, dat betekende dat systemen, lange tijd politieorganisaties, de snelheid van de systemen te laag was. Dat is men bezig, of is misschien opgelost, men is bezig om dat op te lossen. Dat mensen op een andere manier moesten gaan werken, dat vonden ze, en daar moesten mensen voor getraind worden, dat vonden politiemensen soms ook niet handig. En ik merk wel in de praktijk dat als je moet veranderen, omdat er een landelijk systeem ingevoerd wordt om dingen vergelijkbaar te maken en het moet veranderen, dat daar wel af en toe bij mensen wel eens een keer wat weerstand zit. Want dat betekent dat het wat anders gaat dan het verleden. En ik vraag me ook wel af, maar dat is nu eenmaal zo gezegd, van wat doen we met al die informatie? Er wordt heel veel informatie gevraagd. Ook hier vanavond wordt er heel veel informatie gevraagd. Er wordt er heel veel over cijfers gesproken. Terwijl ik er eigenlijk best met elkaar veel meer de discussie niet over de kwantitatieve cijfers zou willen hebben, maar over de kwaliteit van veiligheid in de stad. En soms heb ik helemaal niet zoveel cijfers nodig om te bepalen of het de goede kant uit gaat of niet. Dan ben ik meer geïnteresseerd in trends dan in de precieze cijfers. En ik hoop ook dat we daar op die manier de komende jaren, want ik ben echt voornemens om jullie vaker over veiligheid te spreken, dat we met elkaar ook op een niveau kunnen komen en dan op die manier ook over veiligheid kunnen spreken in de Nieuwe Gein. En wat zijn dan de belangrijkste dingen die we in de Nieuwe Gein moeten doen? En ik begrijp ook wel als u de eerste keer met dit pak informatie geconfronteerd wordt, dat het best even zoeken is van hoe we daar met elkaar moeten omgaan. Maar de komende maanden spreken we nog een paar keer met elkaar over veiligheid.
De heer Teven Terwiele wil nog een vraag stellen.
Ja, dankjewel meneer de voorzitter. Ik wilde nog eens even vragen over de streefpercentages waar we het iedere keer over hebben. Ik heb net al aangegeven dat als er in Oude Water 2 vernielingen zijn en je lost er 1 op, heb je 50% verbetering. Hoe wordt dat verwerkt in die percentages die we omhoog willen hebben?
Ja, die worden. Je kan hier in die lijstjes kan je dat allemaal per gemeente zien. Je kan hem ook omdraaien. Ik heb vandaag ergens het voorbeeld gebruikt dat de Renswoude vreselijk uit de hand gelopen is. Want het aantal fietsendiefstallen is daar met 75% gestegen. Kun je uit de cijfers halen. Ja, het waren er 4 en het zijn er nu 7. Om het weer ontzettend te relativeren. Dus dat de kleine cijfers in kleine gemeenten, maar ook kleine aantallen in onze gemeente, die maken dat percentage soms heel erg extreem hoog of extreem laag zijn. Hè? Als je een bepaald incident, wat gelukkig niet vaak voorkomt, nooit 2 jaar niet hebt en daarna 1 jaar 2 keer, dan heb je een oneindige stijging van dat incident. Daarom wordt dat gewoon regionaal bij elkaar opgeteld en gemiddeld. En dan haal je die effecten er weer wat uit. Dus, maar per gemeente is het wel inzichtelijk. Maar die moet je niet te veel met percentages gaan maken op kleine aantallen, want dan werkt een percentage niet meer. En daar houden we wel rekening mee.
Goed, dank burgemeester. Meneer Schuwind.
Ja,
meneer Bamberg.
2 dingen die zijn nog blijven liggen. Van de Veiligheidscoalitie lees ik, houdt zich bezig met preventie en repressie. De vraag is, wie doet wat? Mag iedereen zich met repressie bezighouden? En het tweede punt was, ik heb genoemd privacy en preventie. Overigens, ik heb ook niet gezegd dat repressie niet belangrijk is. Ik vind alleen repressie geen paardenmiddel. Dat moet gecombineerd worden met veel meer preventie. Kunnen privacy en preventie worden meegenomen naar ons eigen lokaal veiligheidsplan? Ik vind dat dat ook aan de orde moet komen bij de Veiligheidscoalitie.
Meneer Bamberg.
Dus van preventie en privacy.
Ja, voorzitter, ik had nog een vraag naar de consultatie Nationale Politie, wat we daarmee doen.
Oké. Okay. Burgemeester.
U bedoelt het stuk wat ik recent aan u toegestuurd heb, de informatie. Dat is alleen eigenlijk de informatie aan u toegestuurd. Het is in de wet zo geregeld dat over de sterkteverdeling moet unanimiteit zijn in de regio tussen de politie en het burgemeesters en het OM. Maar daar hebben we in de formele zin gemeenteraden niets geen bijdrage aan te leveren. Maar ik vind wel dat u die informatie moet hebben, dat u daar kunt zien hoe de sterkte is van de nieuwe afdeling Vianenhouten Nieuwegein. Die binnen het nieuwe district West straks de nieuwe eenheid wordt. En u ziet dat gelukkig toeneemt. Overigens ziet u dat toeneemt, omdat met name Houten achterstand had in capaciteit. Wij ook wel. Maar neemt dus ook toe omdat de cijfers hier wat hoger zijn dan in andere gemeenten. En dat was ook een beetje de vraag. Waarom is het een Houten anders dan Nieuwegein? Ja, het heeft toch te maken met samenstelling van de bevolkingssamenstelling. Hoe je stad eruit ziet, de voorzieningen die je in je stad hebt. Hè. We hebben iets meer centrumvoorzieningen dan anderen. Er zijn allerlei verklarende factoren, maar het is een gegeven dat hoe groter een gemeente is met meer centrumvoorzieningen, hoe hoger vaak de cijfers zijn op het gebied van criminaliteit. Ik zelf vind de cijfers van Nieuwegein, als je die ook gaat vergelijken, dat wij bijna op 1 ding na onder het gemiddelde van Midden-Nederland scoren, dan vind ik dat voor een stad van 60.000 inwoners, ruim 60.000 inwoners, vind ik dat een zeer acceptabele score, dat je dan beneden het gemiddelde van Midden-Nederland uitkomt. Dan de privacy, ik begrijp uw opmerking. Maar ik vind niet dat we in elk stuk elke keer privacy een aparte paragraaf moeten nemen. Privacy in Nederland is goed geregeld binnen allerlei wetgeving en regelgeving. De Commissie Bescherming Persoonsgegevens houdt zich daarmee bezig. Er vindt wel een interessante discussie plaats in Nederland op dit moment. Hoe ver moet privacy gaan? Als privacy zo ver gaat dat je veiligheid minder goed kan garanderen, ja, dan zal er politiek een afweging gemaakt moeten worden. Die discussie vindt ook wel in de Kamer plaats. Wat is de Veiligheidscoalitie? Dat zijn alle partijen die op een of andere manier betrokken zijn bij veiligheid. En er zit, sommigen die mogen niks repressief en anderen die zijn vooral repressief. Maar dat moet hij zo dus ook lezen. Het is niet zo dat iedereen in de veiligheidssector of die zich bezig kan met veiligheid alle repressieve maatregelen mag nemen. Dat is niet de bedoeling zoals het hier staat. Het is een mix van een groot aantal partijen met een groot aantal bevoegdheden en taken en verantwoordelijkheden die ze hebben.
Goed, meneer Gadella, nog één vraag.
We hebben enige tijd geleden in het oude gemeentehuis een presentatie gehad waar allerlei risicoanalyses langskwamen met ook vlekken in Nieuwegein waar het een en ander kon spelen. Daar werden ook een aantal onderwerpen genoemd. Deels komen die hiermee overeen, maar een aantal prioriteiten werden daar ook in genoemd, met name de computercriminaliteit. De problematiek rond Loverboys werd daarin nog aangestipt en een aantal ondermijnende zaken werd genoemd. Nou kan ik me voorstellen een aantal van die prioriteiten ook onder te brengen zijn onder deze noemers, maar hoe kan ik die presentatie die toen gehouden is met dit verhaal in verband brengen?
Burgemeester.
Ja, ik ken die presentatie, want die is echt voor mijn tijd geweest.
Dat weet ik volgens mij niet. Was dat... Nee, die presentatie is in het najaar geweest. Vanuit de veiligheidsregio, waar men ook een aantal...
Nee, dat kan niet de veiligheidsregio zijn geweest, want de veiligheidsregio die gaat niet over dat soort aspecten. Die gaat over fysieke veiligheid, dus brandveiligheid en dat soort zaken. Dat zal wel nog een keer meegenomen worden bij de cijfers van... Voor een deel zitten ze trouwens hier wel in, hè? Als daar staat overlastgevende en criminele jeugdgroepen, dat is een vrij breed thema natuurlijk. Als het gaat over bezwaren beroepscriminelen, daar zit ook wel daar zit voor een deel natuurlijk ook computercriminaliteit in. Ja. Volgens mij zit daar, ik kan me voorstellen dat niet hierin zit. Kijk, dit is ook het niveau van Midden-Nederland. Maar wij zullen in ieder geval bij het integraal veiligheids... plan en bij de analyse en de prioriteiten die daarmee komt, daar nog wel eens even naar te kijken van over welke cijfers het u of welke beelden u het nu heeft.
Oké.
Goed, dank u wel allemaal. Volgens mij is dit onderwerp ook vrij uitputtend behandeld. Ik kom tot een drietal, toezeggingen die gedaan zijn. Er is van diverse zijden aangedrongen om overleg te plegen met de portefeuille welzijn en portefeuille jeugd. En u heeft ook al toegezegd dat we dat zullen gaan doen, dus dat is een toezegging die staat. De tweede is dat, maar dat heeft u al vaker gedaan, dat u zegt van u komt op het lokale veiligheidsbeleid nog regelmatig met deze raad te spreken. Dus dat is ook een toezegging die staat. De derde toezegging die ging over de cijfers aangaande Burgernet. Die heeft u aan de heer Sugarbent en daarmee aan de raad toegezegd. Kunt u bij benadering wellicht aangeven wanneer dat zou gebeuren?
Kijk even naar mijn linkerhand. Mij wordt ingefluisterd dat met een week of drie zou moeten kunnen.
Nou. Laten we dat dan eens even rustig afwachten. Dan kom ik tot de hamvraag en dan zeg ik nog maar een keer wat het besluit is wat u voor ligt. Een positieve consultatie af te geven op het kader van de regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland. Dus alle andere zaken moeten we niet bijhalen. U hoeft alleen maar te zeggen of het een hamerstuk is en zo niet. Waarom dan niet en wat u dan nog gaat bespreken na deze discussie. Meneer Bamberg.
Hamerstuk.
Voor de samenwerking vinden wij prima, alleen de streefcijfers vallen tegen en de beantwoording over privacy, preventie, die moet eigenlijk meer nadruk krijgen.
Maar
moet
vraag is
nog, denk ik,
een
plek krijgen in het veiligheidsplan. We willen graag een stemverklaring afleggen.
Hamerstuk plus stemverklaring. Meneer Gadella?
VVD heeft met tevredenheid kennis genomen beantwoording van de burgemeester als een hamerstuk.
Hamerstuk, meneer Troost.
Hamerstuk met dank voor de beantwoording.
Meneer Vissers.
Hamerstuk.
Meneer De Jong.
Hamerstuk.
En ook namens Trots, twee keer een hamerstuk.
Ja.
Meneer Thebe Terwielen. Met stemverklaring. Oké. Ik heb het niet verstaan, sorry.
Hamerstuk.
Geweldig. Meneer Van der Zalm.
Ook een hamerstuk.
Meneer Van der Voort.
Een hamerstuk.
Meneer Bloemsma.
Hamerstuk.
Meneer Mongooi. Wijntjes.
Ja, gegeven de uitstekende beantwoording van een portefeuillehouder, een hamerstuk.
En meneer Stekelenburg. Ik constateer dat het een hamerstuk is geworden. Dank. Is er behoefte aan 5 minuten pauze of gaan we gelijk door? 5 minuten pauze. We gaan verder om 10 voor. Dank.
Hebben jullie nu nog
die
discussie over die raad. Wat was het? iPad.
Ja, dat was een risico.